lieve mensen, hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom voor diegenen die via de radio met ons meeluisteren. Ons voorganger vandaag is dominee Fred Toetinal uit Zaandam. En op de piano speelt Ton Senef. Ik heb weinig mededelingen eerlijk gezegd. De voedselbank mogen we niet vergeten. Ik ben elke dag bijna hier. Voedsel brengen voor de voedselbank. Vrijdagochtend is er stilteochtend in de kerk. Om een kaarsje op te steken. Een kop koffie te drinken bij een stel dames die er altijd zitten. Heel gezellig, geloof ik. En dinsdagochtend is om 10:30 preekvoorbereiding. En dan, ja, we zijn een hele krasse gemeente. 3 jaar geleden, bouwjaar 43, werden er 1180 jaar oud hier. En dus de meerderheid die hier zit is 80 plus. En Wil houdt het geluk dat we een jarige in ons midden hebben. Morgen wordt Roel ook 80. En dat is toch fantastisch, hè? Hij zit hier, en dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. En die prachtige bloemen, die mag je meenemen straks. Gefeliciteerd alvast. Maar het is wel bijzonder, hè, dat er in 1 jaar tijd zoveel mensen die hier altijd zitten, 80 jaar werden. Hè? Jij bent ouder dan ik ben. Net vroeg Fred, moeten we niet een consistoriegebed houden? Maar dat doen we hier in de kerk nooit. Hier is de ouderling die altijd een kort gebed uitspreekt voor de dienst. En ik ben heel lang naar de Jozefkerk gegaan in Zaandam. En daar pastoor Jan Broers, was een vreselijke vent, was ook onze bruiloft hier, zat hij daar in die bank. Die sprak altijd hetzelfde ochtendgebed voor de dienst uit. En dat heb ik nu ook uitgeprint en dat ga ik uitspreken. Vader in de hemel. Dat er vrede mag zijn in ons hart, rust in onze geest en stilte in het diepst van ons wezen. Die stilte waar we iets mogen horen van de klank van de naam die ons is gegeven van in de beginnen. Een naam die licht is, liefde en leven. Amen. We zingen lied 216. Dit is een morgen als ooit de eerste. Kaart mag ondertekenen voor iedere kan. Die is gevallen en heeft er enkel gebroken, geloof ik. Dus ze krijgt een hartelijke groet en bemoediging van ons allemaal.
Onze hulp is in de naam van de aanwezige, die tot het goede weet te denken wat ten kwade was beraamd. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven en van Jezus Christus, licht van de wereld en de Heilige Geest, die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Nou, voor de oudere generatie, voel ik nu, dus zit ik hier helemaal goed. Zingen we nu lied 513 en in het oude liedboek, het liedboek met een beetje paarsige kleur, volgens mij van 1973, dat was het eerste lied. God heeft het eerste woord, was daar het eerste lied. Gemeente, fijn om weer hier te zijn. En volgend jaar ben ik weer, dus ik kom nog een keer gewoon hier kerken in de periode, in het laatste kwartaal van het jaar. Want ik heb een relatief drukke periode, 7 weken. In 7 weken tijd ben ik 6 keer voorgegaan. Maar ja, het is de vakantieperiode, dus natuurlijk ook logisch. Allerlei predikanten en anderen zijn dan op vakantie. Maar nog 1 keertje in oktober en nog 1 keertje in december. En dan heb ik mijn preekrooster afgewerkt. Per september word ik student geestelijke verzorging aan de VU. Dat heet dan Spiritual Care. En daarna ga ik in studiejaar 2026-2027 toch alsnog de masterpredikant afronden. Alleen ik weet nog niet of het zal zijn aan de Protestantse Theologische Universiteit, de huisuniversiteit van de PKN, dan wel aan de VU. Dat moet toch bekeken worden. Maar goed, dus een jaartje hou ik me bezig met geestelijke verzorging. En dat is natuurlijk heel goed voor het pastorale werk wat elke predikant heeft te doen. Dus tot zover eventjes mijn studieinformatie. Nou, vaak gebruik ik als ik voorga schilderijen. Volgens mij heb ik al eens eerder hier een schilderij behandeld. Maar dank dat dat in kleur is afgebeeld. Dus schilderij van Caravaggio. Hè? De grote renaissance schilder van Italië. En hij leefde wat eerder dan Rembrandt. En Rembrandt is ook door hem geïnspireerd. Dus zijn invloeden van... Waar het leuke is dat Rembrandt en Caravaggio dezelfde specialiteit hebben. En dat heet in het Frans en in het Nederlands noemen we dat clair obscur. Een Engelse en de Italianen gebruiken een Italiaanse term. En dat betekent dat je heel goed kan spelen met donker en licht. En dat beide zijn daar specialisten in, als geen ander. Dus beide zijn daar het beste in. En vaak verlevendigt dat spelen met dat licht en donker verlevert toch ook de situaties. Zowel Rembrandt als Caravaggio hebben tal van Bijbelse taferelen natuurlijk gedaan, gemaakt, geschilderd. En dus ook, geeft ook heel vaak dramatiek. En die dramatiek valt bij hem zo goed te vinden bij dit verhaal, mooie verhaal uit de Bijbel. De schilder neemt ons mee in de verbazing bij Petrus en Johannes. Er wordt gedacht dat die zijn degene die achter Thomas staan. En de totale verbijstering bij Thomas, hè, degene die dus de wonden aanraakt. En ik kom er straks in mijn preek nog terug op dit schilderij. En hier is altijd al geluidsopname geweest, maar ik kan u mededelen dat in Sparendam de enige kerk waar geen video op weergave was en geluidsopname, zij zijn ook om. Er staat dus op een standaardje een, gewoon een iPhone of zo, die dan ook filmt. Dus het is echt nu in elke gemeente waar ik voor ga, wordt geregistreerd. Dus ja, moet altijd op je woorden passen. En tot slot, ik ga aan het eind van de dienst geen handen schudden, maar doe de box. Dus doen, u weet het, ter voorkoming van griep, COVID en allerlei andere nare, overdraagbare ziektes die er gewoon zijn. En ja, een beetje rekening mee moeten houden. Ja, we gaan over naar het Kyriëgebed. En er staat ook heel, heel keurig in de, hoe heet het, in de liturgie, in de orde van dienstboekje. Dus als ik zeg, zo bidden wij allen, dan roepen we Amas, Heer, ontferm u. Kyrie eleison in het Grieks. Laten wij bidden voor de nood van de wereld. Goede God, open ons. Open ons met onze opgesloten levens. Open ons met onze ingestudeerde gedachten. Open ons met onze voorspelbare gebeden. U kent het woord achter alle woorden. Alleen u geeft ons kalmte in onze harten en in de adem van onze levens. Zo bidden wij allen. Heer, ontferm u. Goede God, wij roepen tot u. Wees met de mensen die lijden onder natuurgeweld, zoals deze nu overal in de wereld meer en meer voorkomt. Wees met mensen die lijden door oorlogsgeweld, waar ter wereld ook. Wees met hen die lijden in Oekraïne en in Gaza. Zo bidden wij allen, ontferm u. Goede God, wij danken u voor dit uur van inkeer in onszelf. Van inkeer in u, voor dat vreemde heimwee dat ons trekt naar dit huis, naar deze kerk. Tegen alle weerstand in, zend ons uw licht en waarheid neder, zodat wij mensen elkaar weer echt gaan zien. Zo bidden wij allen. Amen. En dan volgt nu goed. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Dan gaan we nu zingen in verschillende fases. Lied 644, terwijl wij hem bewenen. Op zich een paaslied, maar omdat wij nu behandelen de tekst uit Johannes 20... doen we dat dus nu heb ik gekozen voor het lied. En natuurlijk is Johannes 20, ik weet niet of ik dat heb ik niet gezegd met de inleiding, maar de uitdrukking eerst zien, dan geloven, die komt natuurlijk uit deze passage. Maar heel veel mensen ja, weten dat niet. Laten wij zingen de eerste twee versen van lied 644. Uit het evangelie naar Johannes, bidden om verlichting van de Heilige Geest. Goede God, gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft u ooit gezien. Maar wij vermoeden en geloven dat gij ons draagt, dat gij ons dient. O God, laat dit vermoeden, ja, dit geloven ook vandaag in ons opkomen.
door de bemoediging van uw woord, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan volgt nu de lezing uit het Evangelie van Johannes. Kijk even of ik de NBV... Is dit de NBV-versie? Oh ja, ik zie hem. Omdat ik af en toe citeer uit de Bijbelteksten, is het een beetje leuk als het synchroon gaat aan de Bijbelversie. Johannes 20, 19 tot 31. Johannes 20. Vers 19. En dus boven staat als kopje verschijningen. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zouden vergeven, dan zijn ze, als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Eén van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later waren er de leerlingen weer eens bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Ik wens jullie vrede," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Tot zover de schriftlezing. We gaan verder met lied 644, de versen 3, 4 en 5.
Thank you.
gemeente van Jezus Christus. We leven in een grotendeels geseculariseerd land. En ieder mens, elk mens, twijfelt wel eens aan zijn of haar geloof. Logisch, want we leven in een seculiere maatschappij waar rationeel denken en efficiency voorop staan. En ikzelf ben ik van het geboortejaar 1964. En je kan zeggen vanaf de jaren 60 en zeker vanaf de jaren 70 werd de maatschappij stukken meer seculier. Grote uittocht uit de Rooms-Katholieke Kerk. En ook aan de Protestantse kerken aanvankelijk een minder grote uittocht, maar dat heeft zich alsmaar doorgezet. En wat ik al zei, rationeel denken, efficiency, dat staat voorop. Maar er is één bekende apostel die twijfelde aan zijn geloof. En dat is natuurlijk Thomas. In het Nederlands de onaangename bijnaam ongelovige Thomas. In het Engels zijn ze milder, dan noemen ze hem doubting Thomas. Dus twijfelende Thomas, dus wat milder. En we kennen natuurlijk allemaal dit verhaal uit het Evangelie naar Johannes. En de vraag van mijn preek is, of het thema van mijn preek is, wat kunnen we anno 2025 nog leren over de twijfels van Thomas? Nou, even om het in te kaderen, dit verhaal. Jezus is gestorven, opgestaan uit de dood. En bij de bijeenkomsten van de apostelen waren de deuren zorgvuldig gesloten vanwege de vijandigheid van buiten. En opeens verschijnt Jezus dwars door de vergrendelde deuren heen. Het feit dat Jezus door de deuren heen komt, zonder de deuren open te breken, is een bewijs dat Jezus na zijn opstanding een echt goddelijke status heeft gekregen. Logisch ook, want de mens Jezus die onder ons heeft gewoond, is niet meer op aarde. In de prachtige introductie van het Evangelie van Johannes staat het ook zo mooi geschreven. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. We hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Maar dus de mens Jezus, dat is nu echt voorbij. En met zijn boek heeft de evangelist Johannes, kijk, al die evangelisten, de vier erkende evangelisten, willen het lijdensverhaal van Jezus vertellen. Hè? Dat is wat dat betreft allemaal hetzelfde. Maar Johannes wil er nog iets bij doen. Johannes heeft een extra bedoeling. Het lijdensverhaal, dat doen ze allemaal. En daarom gebruiken wij het woord Pasen. Want het woord Pasen is afgeleid van het Griekse werkwoord voor lijden met een lange ei. En dat is pascheo. Maar Johannes is natuurlijk het jongste evangelie. Is geschreven tussen 80 tot 100 jaar na Christus. En daar dus, als je die datering pakt, dan weet je dat de tempel in de jaren 70 na Christus is vernietigd. En toen veranderde er ook heel veel in de Joodse religie. Dus voor 70 na Christus was het een priesterlijke religie. Iedereen, ook in de Bijbel staan al, Oude Testament, Nieuwe Testament, maakt niet uit. Tijdens hoogtijdagen ging eigenlijk vrijwel iedereen naar die tempels. De tempel in Jeruzalem, waar het heden ten dagen alleen nog de muur overstaat. Hè? Dus de klaagmuur, dat is het enige overblijfsel van die tempel destijds. Dus, en daarmee, als je natuurlijk zegt, ja, die tempel is vernietigd, dan wat gaan ze dan doen? Dat is de opkomst van de rabbijnse religie. Dus rabbijnse leermeesters in synagoges, dat werd opeens super. Ze hadden wel synagoges, maar dat werd opeens veel belangrijker. En die rabbijnse leermeesters, die moesten niets, maar ook helemaal niets hebben van een Messias die het Joodse volk zou bevrijden. Vooral ook om goede contacten met de Romeinen of andere bezetters te houden. En nu keren we terug naar die derde verschijning van Jezus. Er zijn dus drie volgens het evangelie van Johannes. De eerste keer verscheen hij
aan Maria van Magdala. Zij zag hem eerst aan voor de tuinman. De tweede keer aan alle apostelen minus Thomas. En de derde keer verscheen hij aan alle apostelen, waaronder Thomas. En nu is er iets bijzonders met de naam Thomas. Shakespeare schreef het al in Romeo en Julia. What's in a name? En in het Grieks is de naam Thomas Didymus en betekent tevens tweeling. Maar niet een echte tweeling, maar een tweedeling in je eigen ziel. Want als er één eigenschap van deze apostel goed is, dan is dat dat hij heel kritische vragen kan stellen. In Johannes 14 vertelt Jezus aan zijn apostelen dat zij op hem en de Vader moeten vertrouwen, dat er in het huis van de Vader een plaats gereed zal worden gemaakt voor alle discipelen. En dan vraagt Thomas heel kritisch aan Jezus: we weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe zouden wij nog de weg daarheen kunnen weten? En vooral voor niet-theologen, ook juristen. Er is, ik denk, 15 jaar geleden ook een jurist aan de universiteit, een mevrouw, gepromoveerd op Thomas, in het recht. Hè, dus, wordt er ook wel genoemd de eerste moderne mens. Hij neemt niets voor zoete koek aan en stelt heldere en logische vragen. En dat is eigenlijk een hele goede eigenschap. Want we leven nu in een tijd van spam, phishing, chronisch liegen van de huidige Amerikaanse president en tal van sites vol met allerlei grote complottheorieën. En we hebben natuurlijk meegemaakt dat die complottheorieën in de tijd van corona nog eens extra werden voorkwamen. Hè? Dus ja, wat dat betreft is internet een hele mooie uitvinding, maar het verspreidt ook allerlei onzin. Was Thomas alleen maar rationeel? Nee. Hij had wel degelijk ook een emotionele en invoelende kant. Als Thomas hoort van Jezus dat Lazarus dood is, dan zegt hij: laten we ook maar gaan om met hem, Lazarus, te sterven. En nog emotioneler wordt Thomas als hij aangeeft bij de derde verschijning Jezus helemaal niet te willen aanraken, maar dat hij uitroept: mijn Heer en mijn God. En daarmee is Thomas, die zogeheten ongelovige Thomas, de eerste in de Bijbel die erkent dat Jezus Christus deel uitmaakt van de drie-ene God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dus hij is de eerste die een geloofsbelijdenis uitspreekt. En de uitspraak van Jezus Christus: gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven, een zaligspreking, wordt vaak voorgesteld in de literatuur als een stevig verwijt richting Thomas. Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. Die opmerking van Jezus Christus is veel meer een bemoedigende opmerking over het hoofd van Thomas heen voor ons, voor alle leden van de gemeente Osaan die het moeten hebben van een getuigenis van de apostelen. En wij kunnen alleen geloven zonder Jezus, nog de opgestaande Heer, ooit te hebben gezien. En dat is pas echt geloven, anno 2025. En tijdens de inleiding op de viering, hè, wees ik al op dat prachtige schilderij van Caravaggio. En in dit schilderij valt expliciet te zien dat Thomas zelfs met zijn vinger de wond van de zij inging, hè, van Jezus. En wat dat betreft, dat is de interpretatie van, natuurlijk, van en de fantasie van Caravaggio. Want uit het Bijbelverhaal blijkt duidelijk: Thomas heeft helemaal niet die wonden aangeraakt. En uiteindelijk was dat aanraken van die wonden ook helemaal niet nodig bij Thomas. Maar natuurlijk mag Caravaggio dat doen in zijn fantasie. Maar er zijn ook heel veel mensen die door het schilderij van Caravaggio denken dat Thomas wel degelijk hem heeft aangeraakt, de wonden heeft aangeraakt. Maar het laten zien van je wonden, daar wil ik toch nog even iets over zeggen. Heel lang geleden was een overleden kennis van mij die helaas al is overleden, van hetzelfde geboortejaar als ik. En die had een heel ernstig ongeluk. Hij werd aangereden door een dronken man nadat hij had geschaakt in Amsterdam, maar hij woonde in Rotterdam. En helemaal de kreukels. Ik geloof dat hij 3 maanden in het ziekenhuis heeft gelegen na 1 of 2 operaties. En toen kwam hij op een congres. En toen had hij die foto's meegenomen van dat de intake was bij de spoedeisende hulp. En toen dacht ik, dat is vreselijk schrikken natuurlijk. Het is iemand die je lief hebt. En dat iemand dan foto's laat zien van die opname. Ik weet ook niet waarom die foto's gemaakt zijn. Misschien voor de verzekering. Ik heb geen idee. En snel wendde ik mijn hoofd af. En ook anderen. Ik denk, waarom doet iemand dat? Maar achteraf was het voor hem, hij liet zijn wonden zien die hij letterlijk had opgelopen. En daarmee waarschijnlijk ook het beter kon verwerken. Ja, dus het is natuurlijk schrikken. En het mooie van deze passage is, Jezus laat zijn wonden zien. En het laten zien van wonden die we allemaal in onze levens hebben opgelopen aan degene die we lief hebben, aan onze familie, aan onze vrienden en onze naasten. Iedereen loopt in zijn leven wonden op. En medelevendheid is een vereiste van een goed Christus zijn. Dat je ook de tijd neemt en de aandacht biedt aan degene die zijn of haar wonden laat zien. En het is inderdaad zoals de dit jaar overleden paus Franciscus heeft gezegd. We moeten bruggen bouwen en geen hoge muren optrekken richting onze medemensen, richting vluchtelingen of richting wie dan ook. Jezus is voor ons allemaal de opgestaande Heer. En de gedachte dat wij met hem verbonden zijn in leven en in de dood geeft ons vrede. Amen.
Lied 397. Ik stel voor, kijk even naar de pianist, dat we 3 keer zingen.
gaan we nu over naar de dankvoorbeden, stilgebed. En natuurlijk het afgesloten met het ons gezamenlijke uitgesproken. Onze Vader, goede God, wij danken u dat u uw Zoon heeft gezonden. En wij danken u dat u uw apostel Thomas ons heeft geleerd dat geloven niet alleen een kwestie is van rationaliteit, maar vooral het openen van het gevoel bij ons mensen over het wonderbaarlijke van het leven met Jezus en God en over het mysterie van het geloof. Goede God, wij bidden u, leer ons het werk van uw Zoon in al onze vezels te laten doordringen. Geef ons kracht om christenen die in de wereld verdrukt worden te helpen door gebed en door daden in de missie van de kerk. Goede God, wees bij mensen ver weg, in water verloren of drijvend. Wees met mensen die met wapens worden bedreigd of gedood. Kom met uw gerechtigheid voor deze mensen over de brug. Verenig ons in kracht en liefde, zodat ons licht het donker verdrijft. Goede God, wij bidden, help ons om in de huidige wereld al te gaan werken aan uw koninkrijk. Help ons te beseffen dat wij kwetsbare mensen zijn, gelijk uw Zoon zijn wonden toonde aan zijn apostelen. Leer ons om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan en laat ons beseffen dat uw liefde voor altijd bij ons zal zijn. Goede God, hoor ons als wij in stilte onze gedachten met u willen delen. Goede God, en wij vatten onze gebeden samen met het gebed dat uw Zoon ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij gaan geven onze schulden maar. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Het is nu tijd voor de gaven.
Goedemorgen allemaal. Ik mag van u de collecte lezen van diaconale collecte deze week aankondigen. En deze week is het over Cuba. Gisteren heb ik in het journaal gezien hoe de armoede allemaal daar. De jongeren trekken weg. En de oudere mensen die blijven achter. Cuba zit in een diepe economische crisis. Tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide volwassenen die vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen voor. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen. Zo geven ze hoop via bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelfverbouwd voedsel. Hiermee ondersteunen ze ouderen in hun dagelijkse strijd om het bestaan. Deze week graag hier voor u bijdragen. En de tweede collecte is voor de kerk en de derde ook.
MUZIEK
gaan naar ons slotlied. Indien mogelijk verzoek ik u te gaan staan. Alleen indien mogelijk natuurlijk. Bevestigen wij ons geloof in een leven van liefde? Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, haar taak in de wereld en haar noden? En gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen en de zegen uit Numeri die vele generaties lang wordt gegeven. De Heer zegene ons en Hij behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe ons aangezicht over ons en geven ons vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.